The print from Tarkaavond is op deze. Maak u erop attent dat u niet vergeten hoeveel velden zijn. Het is veel prettiger dat u zelf nadenkt en dus nooit uw eigen fouten maakt. Omdat u anderen klakkeloos navolgt. Dat geldt ook voor ons. Denk u alsjeblieft ook zelf na. We zouden een fout kunnen maken. Er zou iets zijn wat u anders ziet. Het is echt belangrijk dat elke mens zijn eigen mening vormt, zijn eigen ontwikkeling doormaakt. Wat betreft een onderwerp voor vanavond, ik heb er geen in het bijzonder in gedachten. Wanneer u een bepaalde richting uit wilt, dan kunt u dat nu zeggen.
Ja, ik zou graag van u willen weten hoe u denkt over de registratie van paranormale stemmen op de debatwoorden. Anderhalf jaar ben ik daar nu mee bezig. En de ene keer denk ik aan een psychokinese, het zelf onbewust op de band brengen van deze stemmen. Anderzijds is de inhoud van de stemmen semantisch, kernachtig, waaruit zou kunnen blijken dat ik contact heb met een transcendale wereld, of hoe u dat ook noemen wilt, en hiernaam als.
Ja.
Ga dus ook nu willen weten wat u daarvan denkt.
Nou, we kunnen er wel iets over zeggen. Laten we meteen het begin. Ja. Kijk, het opnemen van paranormale stemmen, dat kan op verschillende wijzen geschieden. De enige wijze waarop je met enige zekerheid kunt zeggen dat het stemgeluid wat komt paranormaal is, is wanneer je werkt met een condensator, luchtcondensator variabel veld, opgesteld in een kooi van Faraday en dan dus een versterkingsfactor gebruikt van ongeveer 100.000. In dergelijke gevallen krijg je verschijnselen die wanneer ze goed zijn toch heel erg veel doen denken aan bijvoorbeeld de stemmen die ontstaan in ruis bij bandverschuiving als je naast de radiostation afstemt, die ook kunnen ontstaan wanneer je gewoon werkt met een kleine diode oscillator of bijvoorbeeld een normale bandrecorder. In al deze gevallen is er sprake van een lichte variatie op een bestaand elektrisch veld. Dit laatste kan eventueel ook als magnetisch veld worden uitgelegd, maar meestal geschiedt het toch wel in het elektronisch gedeelte. Wanneer we kijken hoe het mogelijk is, er zijn veel entiteiten die nog betrekkelijk dicht bij deze wereld leven. Een dergelijke persoonlijkheid die beschikt over energieën die vergelijkbaar zijn met heel zwakke elektrische kracht, maar wel met zeer sterke en grote pulsatiemogelijkheden. En hij kan zelfs onder omstandigheden magnetische veranderingen veroorzaken. Zijn tussen haakjes ook deze verschijnselen die bepaalde spookhuizen vaak een bijzondere sfeer geven. Als je dat goed opmeet, dan zul je daar zien dat warmte onttrokken wordt aan de omgeving, maar dat die gelijktijdig wordt omgezet in elektrische spanning, het zij statisch, het zij dus fluctuerend. Als ik te technisch word, dan hoor ik graag een noodkreet, uwerzijds. Wanneer u dus stemmen opvangt, dan zijn dit oscillaties die veroorzaakt worden doordat zo iemand zijn eigen kracht toevoegt aan het bestaand veld. En hij zal dit meestal doen in overeenstemming met de tijdsequentie waarin hij leeft. Dat betekent dat soms een hele zin één kort geluid schijnt te zijn. In andere gevallen hoort u een aantal trage krakingen die wanneer u de band veel sneller afspeelt ineens toch samenvloeien tot een stemgeluid. De boodschappen die worden doorgegeven zullen over het algemeen beperkt zijn. Een langere lezing bijvoorbeeld kun je op deze manier nog niet doorgeven. Er zijn eenvoudig geen mogelijkheden voor. Het blijft dus beperkt tot kreten, uitroepen zeer korte mededelingen en boodschappen. Zolang dit het geval is, is de mogelijkheid van paranormaal ingrijpen, uitgaande natuurlijk van absolute eerlijkheid van experimentator, en het niet aanwezig zijn van allerhande interferentiemogelijkheden door zenders in de buurt, nou, dan mogen we zeggen dat de kans dat een paranormale oorsprong bestaat ongeveer 4 op 5 is. Er blijft dan één factor over. We hebben die zelf al een tikje aangestipt. We hebben namelijk zelf ook een tijd op psychische uitstraling. Daar u op aarde leeft, is voor u het manipuleren van kleine spanningen in uw omgeving eigenlijk normaal. Zou u dit geconcentreerd doen, dan is het mogelijk dat een dergelijk iets terechtkomt in een versterkertje, terechtkomt in bijvoorbeeld trillinggevoelig materiaal, het maken van zogenaamde stralingsfoto's en dergelijke, door handoplegging of eenvoudig door het opstellen van een plaat afgesloten en wel in het duister. Dat is dus over het algemeen een verschijnsel waarbij je van psychokinese kunt spreken, overdracht van bepaalde psychische kwaliteiten. En uw vraag zegt u ja, in hoeverre is het betrouwbaar? Als tegenvraag zou ik willen zeggen, hoe betrouwbaar acht u een weerbericht van de beeld voor de omstandigheden ter plaatse? Met andere woorden, er is vanuit het standpunt van degene die de boodschap geeft wel betrouwbaarheid. Maar ze is maar vaak kritisch. Ze is te kort geformuleerd. Ze houdt rekening met de persoon die de boodschap opstelt, niet met de indruk die gewekt wordt bij de ontvanger. Het betekent dat de betrouwbaarheid van dergelijke boodschappen over het algemeen nogal klein is, tenzij het gaat om namen. Wanneer iemand zijn eigen naam geeft, dan is dat een deel van zijn eigen persoonlijkheid, iets waarmee zich geïdentificeerd heeft. Daarin komen weinig of geen verrassingen voor. Gaat het om uitdrukking van een toestand, een gevoel, dan kunt u zeggen welbehagen en onbehagen komen wel duidelijk door. Maar wanneer iemand spreekt over een lichte wereld, dan weet je eigenlijk niet waar hij het over heeft. Dito, wanneer hij het heeft over een duistere. Want hier gaat het om zuiver persoonlijke ervaringen. En zoals u weet is het zelfs voor u heel erg moeilijk om uw gevoelens duidelijk uit te drukken. Ik wil eindigen, want het is, nou dacht ik niet iets om een uur over door te blijven emmeren. Ik heet ook geen Fred. Nou, maar mijn oordeel is kort dit. Als experiment ongetwijfeld waardevol. Het maakt verdere ontwikkelingen en juistere interpretaties mogelijk. Het feit dat er nog geen voldoende mogelijkheid is tot schifting mag daarbij geen hinderpaal zijn, want aldoende kan men alleen maar leren. Vanuit mijn standpunt zijn er op het ogenblik betere en andere wegen om met de mensen in contact te treden. Ik weet echter dat dat voor heel veel entiteiten niet geldt, en het zou niet meer dan redelijk zijn dat ook voor hen een uitlaat zou worden geschapen. Ik stel mij voor dat over een aantal jaren de mogelijkheid bestaat om een soort computer te bouwen, waarbij het mogelijk is in een afgeschermd gedeelte daarvan een zodanig draagwoord te genereren dat entiteiten met zeer weinig moeite daar hun boodschappen kunnen vastleggen, die dan bovendien onmiddellijk worden aangepast aan uw eigen gehoorfrequentie en uw eigen tijdsbesef. Wanneer het zover is gekomen, dan kan elektromechanisch als het ware een bewijs worden geleverd voor het bestaan van geestenwerelden, en dan komt men vanzelf bij de volgende trap van moeilijkheid. Is degene die zegt dat hij Jan heet nu Jan, of is het Piet die een aardigheidje uithaalt dan wel is het misschien Willem die probeert op die manier wat extra energie en wat extra sympathie op te doen. Maar die drempel zult u pas kunnen overschrijden wanneer eerst door het experiment men het contact dermate geïntensifieerd heeft en zo duidelijk weet hoe men moet werken met dergelijke impulsen, dat men zijn eigen apparatuur verder kan gaan aanpassen. Voldoen?
Ja, dat is het.
Nou, dat was dat. En had iemand nog wat anders? No?
Ik weet niet of het onderwerp uitvoerig genoeg is, maar ik zou willen weten wat is de functie van muziek?
Ja. De meeste onderwerpen die ons bereiken, neemt u me niet kwalijk, bereiken ons in de vorm van vragen. Is dit niet het geval, dan worden ze ons gegeven in de vorm van beweringen waarvan men onderzijds een bevestiging verlangt. U moet me dat niet kwalijk nemen, maar dat is de praktijk. En aangezien we nu toch bezig zijn gegaan met dergelijke, zeg maar, korte onderwerpjes, lijkt muziek me nog niet eens zo bijzonder vreemd onderwerp. Laten we dan beginnen bij het begin. Ritmen zijn voor het menselijk bestaan erg belangrijk. De mens heeft eigen lichaamsritme, hij heeft ook bepaalde psychische ritmen. Op het ogenblik dat van buiten een ritme wordt toegepast, krijgen wij veranderingen in deze structuur die zich kunnen uiten in het ontstaan van beelden in het lichaam, maar evengoed in het oprijzen van emoties en in sommige gevallen zelfs een confrontatie met jezelf of met verder niet te noemen energieën of krachten die buiten de menselijke wereld bestaan. Dat is al zo oud dat de eerste sjamaan die ooit geprobeerd heeft met de krachten der natuur te werken, al werkte met een gespannen vel op een hoepel, en daarmee voor zichzelf een ritme tot stand bracht, dat hem langzaam maar zeker een bepaalde graad van verrukking deed bereiken. De basis van alle muziek, zo vreemd het mogen klinken, is nog steeds dat ritme. En u kunt het aan uzelf merken. Wanneer u te maken heeft met driekwartsmaat, vierkwartsmaat, varianten daarop, ach, dan is dat allemaal vloeiend, dat absorbeert u gemakkelijk. Krijgt u te maken met bijvoorbeeld 5-12, dan wordt het al heel iets anders. En wanneer men begint met 16e er tussendoor te gooien, dan kan het zelfs voor de toehoorder erg verwarrend werken. Er is dan een breuk in een gewend ritmepatroon ontstaan. En dat is eigenlijk van veel groter belang dan het melodisch patroon, omdat hierdoor de wrevel kan worden gewekt op een bepaalde ontspanning of zelfs een toestand van werkelijkheidsvervreemding. Het zal u duidelijk zijn dat de muziek in zichzelf ook melodisch een grote betekenis heeft. Daarmee bedoel ik niet dat elke melodie vloeiend behoort te zijn, maar wel dat er een kenbaar thema aanwezig moet zijn. En dat is ook weer voor een mens iets waaraan hij zich kan verwennen. Wanneer een thema steeds terugkomt, dan herhaalt zich de indruk en het zich herhalende thema geeft als het ware de hoofdstemming aan. De emotionele indruk die ontstaat. Je zult zeggen, ja, maar waarom dan melodie als je het met trommels ook kunt doen? De melodie bestaat uit een groot aantal verschillende vibraties. Wanneer je zich alleen eens gaat realiseren hoe dezelfde toon gespeeld op een viool, geblazen door een oboe, door een klarinet, of door een koperinstrument, zeg een cornet. Ja? Hoe sterk die trillingen in hun boventonen verschillen. Men zegt dan klankkleur, maar het zijn in feite de boventonen. dan kunt u gaan begrijpen waarom een orkest tot een aantal samenwerkende muzici altijd veel meer presteren dan een enkeling. Hun indruk is namelijk veelvoudiger. Een solist kan ontzettend goed spelen, kan iedereen boeien. Of het nu een gitarist is, of een pianist. Viool heeft meestal wel weer een begeleider nodig. In deze gevallen echter, blijven wij zitten met één klankpatroon, met een gelijkrichting. Je kunt erop reageren, of je kunt er niet op reageren. Op het ogenblik echter dat je op de juiste manier een samenklank gaat opbouwen, dan ontstaat er ineens iets heel anders. Er ontstaat een geheel dat bij verschillende mensen verschillende indrukken kan wekken en toch hen het gevoel kan geven van een verbondenheid of eenheid. In Griekenland bestond een lange tijd een methode van zingen, waarbij iedereen een andere, maar wel passende toon zingt. Doordat sommige tonen afbreken en andere onverwacht beginnen, ontstaat dan inderdaad een melodisch element dat vaak iets heeft van een zeer primitieve kamer. Deze manier van zingen werd al gebruikt in oude tempels. In deze tempels waren erediensten en wanneer men de god ging aanroepen, dan gebruikte men als het ware dit zingen, dit toonzingen als een achtergrond. En daartegen zing, zegde de priester dan zijn bezweringen en zijn gebeden. De indruk die dat maakte op de mensen was heel erg groot, maar het betekende ook gelijktijdig een afstemming. Er ontstond een zekere eenheid van gedachtenuitstraling en daardoor werden weer verschijnselen mogelijk die men tegenwoordig als paranormaal zou willen kwalificeren, maar die vroeger natuurlijk een direct ingrijpen van de goden vertegenwoordigden. We komen dan langzaam maar zeker in de richting van bijvoorbeeld het Gregoriaans. Het Gregoriaans is eenstemmig. Maar wat gebeurt er? Het ritme heeft varianten. Gelijktijdig zijn een aantal verschillende toonhoogten aanwezig, die elk op zich, wanneer ze met kracht worden uitgestoten, wel degelijk een invloed uitoefenen op de gelovigen. U kent het allemaal wel, hè? Of weet u niet wat Gregoriaans is? Ja, nou, prima. En degene die het weten, mogen dadelijk voorzingen aan degene die het weten. Dan krijgen we langzaam maar zeker het begrip dat je één melodie wel eens zou kunnen aanvullen door een ander melodisch element tegenover te zetten. We krijgen als het ware een vervlechte van de muziek, these en contra these, we krijgen contrapunt, zegt men ook. We krijgen een ritmeverschuiving, een aantal delen die elkaar als het ware aanvullen en toch op zichzelf een heel andere speelstemming dragen. De muziek wordt verhalend. En wanneer u kijkt naar bijvoorbeeld de werken van Beethoven, van Bach, Schumann, noem ze maar op, dan zult u ontdekken dat deze mensen in de opbouw vaak bijna mathematische precisie gebruiken, maar dat ze gelijktijdig door allerhand melodieën als het ware met elkaar te vervlechten een zeer bijzonder belevingselement mogelijk maken. Wie de muziek kan aanvoeren en erin opgaat, beleeft iets. De muziek is een taal geworden die, doordat zij zoveel varianten heeft, in omvattende wijze menselijk leven en de emoties, maar ook de onzegbare dingen kan omschrijven. In bepaalde gevallen zou je kunnen zeggen dat de dichtkunst het steenhoofd der gevoelens is, uitgedrukt in taal. Maar dan zou je ook moeten zeggen dat de taak van de muziek is de verwezenlijking van het innerlijk niet bereikbaar in de mens en hem zo confronteren met delen van zichzelf die hij onder normale omstandigheden niet beseft. We kunnen dan weer een stapje verder doen en dan komen we terecht in bijvoorbeeld de sfeer van de blues. De negro spreekt je wel eerst en de blues zit er eigenlijk onmiddellijk mee verbonden. Het is nog steeds een beetje, ja, zelf uitdrukken van de dingen in het idioom dat ook de Europese muziek kent. Maar de gevoelens van degene die uitvoeren gaan de hoofdrol spelen. De muziek wordt een emotionele overdracht, soms zelfs een totale aanklacht. Van daaruit kan ze zich ontwikkelen in veel verschillende richtingen. En we krijgen dan beschrijvende muziek, die gelijktijdig probeert de beleving van een landschap te laten voelen, als bijvoorbeeld een Grand Canyon suite. We kunnen ook geconfronteerd worden met wat ik eigenlijk beschouw de filmmuziek, de tijd dat er nog geen film was, Capaldi, bepaalde dingen van Korsakov en dergelijke. Hier gaat het om het opwekken van een sfeer. Maar alweer, de sfeer is in wezen een verandering die je in de mens tot stand brengt. En nu kun je natuurlijk zeggen, ja, maar waarom gaan we dan niet terug in de richting van het klassieke? Ach, het klassieke heeft ook zijn eigen verdiensten, ongetwijfeld. Er zijn vernieuwers genoeg geweest. Nederland bijvoorbeeld, Pijpers heeft er onlangs op rare dingen gedaan. Men probeert andere systemen, maar de taak van de muziek blijft dan nog steeds het opwekken van gevoelens, het confronteren van de mens eigenlijk met een deel van zichzelf. En daar staat dan als een soort opschrift het eigen denken van de componist, zoals geïnterpreteerd door de uitvoerende boven. Het is zoiets als de bekende engel met de schriftrol die boven de kerststal pleegt te zweven. Ze geeft aan wat het gebeuren daar beneden is, maar kan de eind daarvan verder niet zelf bepalen of veranderen. Dat is in feite wat de componist tot stand brengt en wat ook degene die uitvoert in wezen helpt waarmaken. Het is het opschrift en daaronder het doek van emotionele mogelijkheden waarin de mens dan zelf invult. Met gevoelens, met beelden, met ontroering misschien, of met afkeer zelfs. En zegt, ja, zo voel ik dit, of zo voel ik dit niet. De muziek gaat verder. U neemt me niet kwalijk, als het te ver gaat, dan zegt u het wel. Hè. We krijgen bijvoorbeeld te maken met de beatmuziek. Iets waar een hele hoop mensen het natuurlijk niet mee eens waren, omdat ze gewend waren aan zoetvloeiende en in feite niets eisende zaken. En van de beatmuziek kun je veel zeggen, maar niet dat ze geen eisen stellen. Hij simpel en vaak bijna explosief ritme, plus hij vaak in kreten ontaardende zang, confronteren de mens eigenlijk met de primitiviteit van zijn eigen wezen. Gelijktijdig zijn er associatiemogelijkheden, waardoor het bijvoorbeeld je eigen protest wordt wakker geroepen. Dit is een volkskunst geworden, zo zijn ze dit jaar een volkskunst werd, die ook langzaam weer haar eigen wegen is gegaan. Want er ligt een groot verschil bijvoorbeeld tussen New Orleans-stijl en New West Coast-stijl. Je moet begrijpen, al die dingen ontwikkelen zich op een eigen manier. En zelfs de hedendaagse beatmuziek heeft wel degelijk haar verdiensten. Ze heeft op een eigen wijze een zeer sterke wereldvervreemdende werking, maar kan gelijktijdig eigenlijk een ontremming betekenen van emoties, die in de moderne wereld nog wel eens in een vogelkootje worden opgesloten. Dat is al beter dan vroeger, toen had de pastoor of de dominee het sleuteltje van het kooitje. Je mag je het zelf al bewijzen. Een andere vorm is de zogenaamde elektronische muziek. Hier werden we heel vaak geconfronteerd met allerhande geluiden uit het leven, die door elkaar gemengd worden, tegenover elkaar gezet worden, alsof de mens bezig is een milieu te herscheppen. Maar in die herschepping probeert de componist en de uitvoerder alweer om aan de mensen een bepaald gevoel over te brengen, maar ook om een bepaalde gedachtenreeks op te wekken. Wanneer je nu begrijpt hoe door al deze vormen, en er zijn natuurlijk veel meer, dan zou het uitvoerd worden. Eigenlijk de muziek een soort taal is, waarbij niet direct zegbare dingen toch kunnen worden overgebracht en dienen als stimulans voor het onderbewustzijn van de toehoorder, dan wordt ook duidelijk waarom in bijna alle tempels die we kennen, muziek en geluid een grote rol spelen. Dat kan lopen van het geratel van gongs, van kleinkleins, tot complete koren of zelfs hele orkesten en koren. Het kan zijn het zingen van de menigte, zich verliezen in een tooneenheid, maar gelijktijdig toch weer gedragen worden door een melodiestuwende kracht erachter, of een ritmestuwende kracht. Het is altijd weer de mens die door de muziek, of iets wil of niet, met iets uit zijn eigen wezen, uit zijn innerlijk wordt geconfronteerd. Wanneer dan vraagt, wat is de zin, wat is de betekenis van de muziek? Dan zou je kunnen zeggen, het is een vervangend middel. De mens is nog niet zo ver dat hij tot een telepathische overdracht en tot een doordringen in zijn eigen onderbewustzijn zonder meer in staat is. De muziek echter vormt een sleutel daartoe. Zij ontsluit hem werelden die hij zonder dit niet zou kunnen betreden. Doet hem toestanden beleven die hij zonder dit niet zo gemakkelijk zou kunnen bereiken of alleen op een voor hem zeer schadelijke wijze. Omdat bepaalde vormen van wereldvervreemding die muzikaal opgewekt kunnen worden, ook kunnen worden opgewekt door verschillende gifstoffen. Wanneer je opgaat in een zekere soort muziek, dan heb je iets dat heel dicht ligt bij een LSD-trip. Alleen met dit verschil, dat deze trip als het ware onder geleide gaat, terwijl het lichaam geen veranderingen daardoor ondergaat, wat bij een veelvuldig LSD-gebruik er wel het geval zal zijn.
Komt bij mij de volgende vraag op van muziek en genezing.
Natuurlijk, maar dat is niet alleen muziek, dat is alles rond de mens wat zijn eigen emotionele toestand en zijn gevoelens kan beïnvloeden. Dat kan zachte muziek zijn, zeker. Dat kan ongetwijfeld ook kleur zijn. Dat kan zelfs gelegen zijn in de indeling van een ruimte. Het kan gedaan worden door variabele spanningen aan te brengen tussen bijvoorbeeld vloer en plafond, waardoor je inderdaad de levensenergieën aanmerkelijk kunt stimuleren of veranderen. De muziek kan dus genezen, inderdaad. En muziek en ritme zijn daarvoor door primitieven heel veel gebruikt. Of herinnert u zich niet hoe bij bepaalde negerstammen met rammelaars en ratels rondstampende tovenaar, begeleid door een paar acolyten die dan om een trommeltje bezig zijn, ze genezende spreuken uitkreunt. Soms als een wild geworden Bing Crosby of zoiets. Die muziek wordt gebruikt en werd ook in het verleden wel gebruikt. Ze werd ook gebruikt voor kwelling. Bijvoorbeeld in China heeft men de gongkwelling gekend. Het ging om zeer hoge, zeer grote gong, die dus een groot aantal zeer lage resonanties had. En dat betekende niet alleen dat je dood werd van het geluid, maar het betekende dat je hele lichaam eigenlijk angst- en paniekreacties kreeg door subtonale trillingen. En op die manier heeft men het overal voor gebruikt. Je moet dus niet zeggen alleen voor genezing. Trouwens, het is ook gebleken dat bijvoorbeeld muziek het gedrag van apen kan beïnvloeden. Je zult u zeggen dat scheelt niet zoveel met de mens. Maar wat dan te zeggen van koeien? Koeien die bij bepaalde vormen van muziek, die overigens voor hen melodisch, maar heel weinig te betekenen hebben. Het gaat vooral om de trillingen en het ritme. Komen tot een grotere melkgift, maar gelijktijdig tot een grotere tevredenheid en een betere spijsvertering. Nou, of wat moeten we denken van de experimenten die in India zijn gedaan? Waarbij men door fluitmuziek voornamelijk een koornveld heeft weten aan te zetten tot een veel grotere vruchtbaarheid. Er waren namelijk meer en vollere eieren dan normaal. Alleen maar door elke dag, een 2,5 uur was het ongeveer, muziek te laten horen op dat veld. Het bewijst dat leven door trillingen wordt beïnvloed. En wanneer je dat eenmaal aanneemt, dan is het helemaal niet zo gek dat er mensen zijn die zeggen, waarom maken wij er geen gebruik van? Je herinnert zich misschien een tandarts die furore maakte, ik meen in New York, doordat hij zijn patiënten niet verdoofde, mijn koptelefoon opzette. Daarin speelde hij dan het geluid van het neervallende water dat hij zelf had opgenomen bij een Niagara Falls. Het vreemde was dat dit voortdurende geruis en de toon die daarin zat, voldoende verdoofde, dat de man ook zonder een overpine en dergelijke te gebruiken, betrekkelijk pijnloze extracties verrichtte. Bij boeren was het iets moeilijker, want dan kwam het geluid van de boeren bij. En dan heb je wel de zin om mee te joelen, tenzij de zaak ongevoelig is gemaakt. En zelfs dan. Dus, ik hoop aangetoond te hebben, muziek is belangrijk. Ze is ook zinvol. Niet alleen in de zin van kunstwerk. Een kunstwerk heeft alleen maar betekenis wanneer het in een beschouwer of een belever iets wakker roept, wat er zonder dat niet zou zijn. Maar het heeft invloed op het leven. Het heeft invloed op de belevingsmogelijkheid van de mens. Muziek kan ontspannend zijn. Ze kan ook totaal andere spanningen bij je opwekken. En daarmee misschien je energieniveau veranderen. Ze kan je de mogelijkheid geven om onuitgesproken diepe dromen voor een ogenblik, als het ware als werkelijkheid te zien, zonder dat de consequenties eraan verbonden zijn die je bij een metterdaad volbrengen van dergelijke zaken voor jezelf dan toch wel zou wekken. Muziek kan bevrijdend zijn, ze kan genezend zijn, ze kan levensgevend zijn, ze kan ontroerend, ontspannend zijn, kortom. Zij is in zich een taal die een beroep doet op de niet direct verbaal uitdrukbare mogelijkheden van de mens. Maar zodanig is in de hele geschiedenis van de mensheid erg belangrijk geweest. Commentaar?
En die trillingen die de radiostations op zich uitzenden, waar er even zo'n grote volk van bestrukt, een bepaalde invloed op ons doen.
Ze kunnen inwerking hebben, maar dan moet u toch wel zeer betrekkelijk dicht bij de zender bevinden, zodat er een gemoduleerd uitstralingsveld is met een magnetische constante van 1000 tot 1500 Gauss. Wanneer dat inderdaad elke dag het geval is, dan zult u daar lichamelijke veranderingen door ondergaan. Wat meer is, het blijkt dat ze ook invloed kunnen hebben, die zenders, op de groei in de omgeving. U zult bijvoorbeeld zien als er weiland in de buurt is, dat heel vaak het gras van samenstelling begint te veranderen en dat er meer scherpe grassen gemiddeld voorkomen in de weilanden in de omgeving, waar die veldstijl heerst, dan verderop. Dat kun je nagaan. Aan de andere kant zullen bijvoorbeeld pruimen meestal meer vrucht dragen wanneer ze zich in een dergelijk veld bevinden. aardappels daarentegen hebben over het algemeen de neiging om heel erg krielig te blijven. Het schijnt dus dat de opname van voedselopname van de wortelknol hier nadelig is beïnvloed. Maar ik ben geen deskundige dat ik u dat allemaal helemaal precies kan uitleggen. Ik kan alleen zeggen, zeker in de nabijheid van een zender zijn die invloeden groot. Wanneer echter de extra energie die aanwezig is niet meer bedraagt dan ongeveer het eigen aardmagnetisch veld op uw breedtegraad, dan kan het absoluut niets doen. Dan is het alleen een technisch overdrachtsmiddel.
Goed
doen?
Wordt in verschillende geesteswetenschappelijke boeken gesproken over muziek aan de gene zijde. Dus na de dood dat de muziek zou horen. In hoeverre is daar een enige overeenkomst met muziek in deze wereld?
Ja. Veel en heel weinig. Dat is eigenlijk een beetje paradox, maar in onze wereld is muziek eigenlijk een delen van gedachten die niet volledig worden uitgedrukt. Het is een schildering van emotionele overdrachten en daarin een beleving van een totaliteit die verder gaat dan je eigen vermogen tot begrijpen. En dan krijgen we inderdaad te maken met iets wat we muziek kunnen noemen. Maar je kunt beweging ook muziek noemen, muziek der sferen bijvoorbeeld. Bestaat voor een groot gedeelte uit de verschuivingen binnen de normale galactische drift in een bepaald deel van de ruimte. Maar zit er wel.
Is dat de verklaring van die symfonieën die meer die draaien helemaal doorkrijgt en dan muziek gecomponeerd krijgt door entiteiten?
Ja, hier wordt geprobeerd om in een zo mogelijk vroeger reeds gebruikt muzikaal idioom iets te zeggen over een wereld die met deze muziek alleen moeilijk uitdrukbaar is. En dat veroorzaakt dan stokkingen, onderbrekingen en dergelijke. Maar ongetwijfeld, meneer Brand ontvangt, en daarbij is het niet altijd zeker dat de genoemde bron authentiek is, wanneer ze zegt, vandaag heb ik met Frederik gewerkt, dan is het de vraag of het de grote was of Chopin, bij wijze van spreken. Want de grote die dudelde graag op zijn fluit. Nou, fluit is. Nou ja, dat is ook heel begrijpelijk als vorst, niet waar? Dan speel je op de fluit en je gebruikt dat voor de middelen van de burgers die naar hun rendementen kunnen fluiten. Dat bestaat op het ogenblik nog steeds, alleen komen ze er niet meer vooruit. Maar goed, ik wilde alleen dus maar zeggen, ze ontvangt inderdaad inspiratief melodieën en muziek. In vele gevallen niet door degene van wie ze aanneemt dat zij als inspirator optreden. In sommige gevallen wel. Er wordt gebruik gemaakt van een bepaald muzikaal idioom in de hoop iets uit te drukken wat in uw wereld eigenlijk moeilijk uitdrukbaar is, maar door een enkeling misschien dan toch beleefd kan worden, misschien juist wel door de kleine feilen die vergeleken bij vroegere composities en technisch gesproken de werken van Rosemary Brown dan toch wel kenmerken. Voldoen?
En George Kirsten bijvoorbeeld, die zei, ik hoef de rimmer op te schrijven, ik hoor steeds muziek om me heen. Dus zou je kunnen zeggen dat hij uit diezelfde inspiratiebron heeft gepakt.
In zekere zin wel. Gershwin was in zoverre een begenadigd mens, dat voor hem voorstellingen en kleuren bijna automatisch werden omgezet in melodie. Dat is in muziek. Een van de dingen waarin dat het best tot uiting komt, is denk ik Froggy and Bass. Als u namelijk eens kijkt hoe dus de muzikale effecten van deze, in zijn tijd niet zo vaak opgevoerde negeropera, dus samenvallen eigenlijk met de hele situatie die je in zo'n dorp in die tijd kon verwachten, bij een bv, dus een haven, dan blijkt dat hij om heeft gezet in muziek wat hij is. En ik geloof dat dat bij hem dus kenmerkend is. Gershwin was een man die niet zozeer gevoelens wilde omschrijven, maar die door zijn eigen gevoelens, voorstellingen en zelfs droombeelden, als het ware automatisch transponeerde naar een melodisch principe met een zeker grondritme, dat hij dan later, meestal door anderen nog, liet uitwerken en dan uiteindelijk ook beschreven.
Wat doen die mensen nu bij u aan de kant, de grote componisten? Gaan ze verder of inspireren ze die? Of krijgen ze heel andere taken?
Ja, dat verschilt nogal erg. Er zijn erg gevarieerde componisten. Ja. Dus u vraagt nu weer een algemene noemer te geven. Dat ze zeggen, Nederlanders zijn gieren, nou dat is helemaal niet waar, Schot ook niet. Maar er zijn wel veel Nederlanders die gieren zijn, en Schot ook. Ja. Nou, dus, zeg het mij de vraag. Maar er zijn enkele muzici die dus deze poging om in muziek uit te leven en uit te drukken voortzetten. En heel vaak krijg je dan, ja, je hebt misschien wel eens gehoord van de Zomerlandkoren en de Zomerlandmuziek, hè. Nou, daar zit een stel van de jongens bij. Ja. En dan moet je helemaal niet gek kijken, als er bij een psalmachtige muziek wordt voortgebracht door een jazzdrummer, Groepa bijvoorbeeld of zo. Dat is heel goed mogelijk. En het is ook heel goed mogelijk dat u een soort dansmuziek hoort die toch wel erg de richting uitgaat van, ik zou eens bijna zeggen van aerobic music. En die dan blijkt te zijn voortgebracht door een eigen navolger van bijvoorbeeld. Nou, zelfs dat is mogelijk. Ofschoon Johannes de Heer en vele van zijn volgelingen niet aan muziek toekomen. Omdat ze vol verwondering over hun lot voortdurend steunen, heren, heren. Als weer de tijd dat ze de dames goed komen, zit er misschien weer muziek in. Maar, ik wilde eigenlijk zeggen, dus van een Brahms of, ja, zelfs een Bach. Dus je kunt dat niet met zekerheid zeggen. Anderen houden zich weer bezig met de verschijnsel van het leven. Dingen die ze, bijvoorbeeld Beethoven, dus heel erg en eigenlijk. Beethoven was toch wel een puur zangmuzikus in zijn tijd. Maar Beethoven is eigenlijk helemaal overgestapt op het, ik zou zeggen op de resonantie tussen persoonlijkheden. Dus uitdrukkingsmogelijkheden, het scheppen van verbindingen tussen werelden die toch heel verschillende begripsniveaus hebben. Dat komt dus ook voor. Maar ja, een algemeen voorbeeld kan ik u helaas niet geven. En nogmaals, het spijt me dat ik u ten aanzien van Johannes, de heer dan, geen gunstige informatie kon geven. Al zou het u misschien heel leuk voorkomen wanneer hij als een soort moderne Beatle zijn lofzangen zou hebben omgezet in een rockende weergave van het kosmisch gebeuren. Nee, helaas. Nog commentaar? Nou, ik zou zeggen, nou, 200 we kunnen nog een klein over vragen bijnemen. Dan gaan we het eerste deel bijnemen.
Mag ik iets vragen over autisme? Ze hebben sinds 42 stand bekend, het syndroom.
Ja.
Kunt u aangeven welke oorzaken daarvoor zijn?
Nou, dat er aan autisme in zekere mate iets te doen is, heeft men tegenwoordig wel gedemonstreerd. Het is namelijk zo dat er dus in het denken een afwijking bestaat. En dit betekent dat we een kringloop krijgen van het denken, waarbij alle reacties tot het eigen ik worden herleid, en datgene wat niet herleidbaar is, wordt afgewezen. Dat is dus in de hersenstructuur is het het meest duidelijk kenbaar. Autisme kan dan ook onder meer veroorzaakt worden door zuurstofarmoede van langere tijd, kort voor of tijdens of na de geboorte. Dat zal u ook bekend zijn, neem ik aan. Wanneer we dan ons afvragen of er iets aan te doen is, dan blijkt dat emoties wel degelijk gewekt kunnen worden van buitenaf en dat op die reacties, de emotie is een inwendig gebeuren, wordt gereageerd door het projecteren van emotie, vooral in het begin, naar buiten toe. Maar dit betekent dat op grond van de emotie wel degelijk een uitwisseling van gegevens en op den duur zelfs een beperkt leergedrag mogelijk is. Je kunt dus niet zeggen dat het autistische kind is altijd tot zijn eenzaamheid en zijn onmaatschappelijkheid veroordeeld. Integendeel, het kan in beperkte mate wel degelijk maatschappelijk functioneren, maar de vraag is alleen of het in staat zal zijn begrip op te brengen voor de algemene denkbeelden en gevoelens van een gemeenschap waarin het leven moet. Ik meen dat dit heel vaak beperkt blijft. Daar waar emotionele bindingen tot stand kunnen komen, bij voorkeur met mensen, maar desnoods ook in het begin met voorwerpen, is een doorbreking van de X-gerichte cyclus mogelijk.